It depends. Maar is dat wel zo?
Ik ben Dennis Akkerman.
En ik ben Martijn Hoving.
In de SEOcast interviewen we maandelijks een specialist uit de SEO-wereld.
Aan de hand van bekende thema's en ontwikkelingen binnen SEO vragen we de specialist om zijn of haar kennis met de wereld te delen.
Veel luisterplezier.
Hoeveel SEO-specialisten zouden wel eens op het idee komen om een bepaald issue waar ze tegenaan lopen op te lossen door zelf een SEO-tool te bouwen? Ik denk dat het bij veel mensen bij een idee blijft, helaas. Maar niet bij onze volgende gast, die als CRM-consultant en later SEO-consultant het werkveld is ingerold, maar dus wel een populaire SEO-tool de grond uit heeft gestampt. Wat komt daarbij kijken? We zijn benieuwd. Welkom Rick van Haasteren van SiteGuru.
Dankjewel, leuk om hier te zijn.
Hey Rick, welkom hier bij ons in Zwolle. Ja, we beginnen eigenlijk altijd met, kun jij eens vertellen hoe je zo de wereld van SEO ingerold bent?
Ja, dat is een lang verhaal, maar dat begon lang geleden. Nou, ik denk toen we thuis een internetverbinding kregen, begon ik al websitejes te maken. Dus altijd al bezig geweest met het maken van websites toen op Dreamweaver en dat soort pakketjes. Altijd mee bezig geweest tijdens mijn studie en ook daarna. Op een gegeven moment na mijn studie bij een aantal consultancyclubs gewerkt. Accenture en Deloitte. Daar waren we altijd bezig met hele, vond ik, langdurige softwareprojecten. Dan was je zomaar 2 jaar bezig met een software implementatie. En ik was dan thuis nog met mijn side projects bezig. En dat was gewoon lekker snel en knallen. Dat vond ik eigenlijk veel leuker. Met zo'n side project heb je natuurlijk eigenlijk geen budget. Dus het enige wat je dan kan doen om het verkeer naar je website te krijgen is SEO. Dat vond ik altijd wel heel erg leuk. Later bij een internetbureau in Leiden gaan werken, Swiss. Daar ook steeds meer de SEO-kant op gegaan. Daar als SEO-specialist gewerkt. En ik vond dat wel steeds leuker worden. En hoe meer je er vanaf weet, hoe leuker dat wordt. Dus vandaar.
Wat voor side projectje in het begin? Waar moeten we dan aan denken?
Verschillende dingen. Ik ben ooit begonnen met, dat heette toen websitemaken.be. Eigenlijk allemaal HTML-cursussen uitleggen hoe je website maakt. Ja, je zoekt dan een onderwerp om een website over te maken. En je bent een website aan het maken. Dus nou, dan maar over.
Website maken.
Maak ik een website. Toen kreeg ik een Belgische sponsor. Dus die hebben toen het BE-domein geleverd. Nee, ik was toen denk ik een jaar of 16. Dus dat was mooi dat ik de hosting niet hoefde te betalen. Daarna heb ik shareyourstory.nl gedaan. Dat was een reisweblogservice. Dus als je dan op reis ging, dan kon je daar je foto's uploaden en je verhaaltjes achterlaten. Beetje zoals waar ben jij het nu? Kennen veel mensen wel, denk ik.
Wat Polar Steps, wat nu een beetje.
Ja, Polar Steps nu inderdaad. Ja. Dat was ook wel heel leuk, dat groeide ook wel hard. En het laatste wat ik als side project heb gedaan was een Zuid-Afrikaanse wijnwebshop samen met mijn vrouw. We komen graag in Zuid-Afrika en drinken daar ook wel eens een lekker wijntje. Dus toen kwam ik terug. Toen dacht ik, het zou heel leuk zijn om een beetje de e-commerce kant op te gaan ook. Waar kan ik een webshop over beginnen? En ik zag dat er nog geen specialist was in Zuid-Afrikaanse wijn. En daar heb ik wel echt heel veel geleerd over SEO. Er was nog geen budget voor campagne. Dan moet je wel met SEO aan de slag. Dus zelf die webshop gebouwd. En heel erg nadenkend over SEO. Content gaan creëren. En dat ging toen heel goed. Dat was ook heel leuk om te zien. Want wij waren dus, we verkochten eigenlijk dezelfde producten als bijvoorbeeld nogal Gal. En je zag toch dat wij op vrijwel alle producten die we hadden beter rankten. Dus dat was wel heel cool. Zonder daar nou per se heel hard voor te werken of te linkbeelden of wat dan ook. Het is gewoon goede content maken en laten zien dat je een specialist bent. En dat waardeert Google dan wel. Dat vond ik toen wel grappig om te zien.
Had je dan zelf een magazijn waar al die wijn stond? Of zo?
Ja,
of
zolder. We begonnen met het idee. Nice. Laten we zeggen, 60 flessen van wijnen die wij lekker vinden. En waar we geweest zijn bij die wijnhuizen. Altijd met het idee, als het niet verkoopt, dan drinken we het zelf wel op. Nou, zover heeft het nooit hoeven komen. Gelukkig.
Gewoon ook niet de tijd geven, zeg maar. Gewoon na een week van, we drinken zelf wel.
Ja, dat is wel grappig, want het begint dan natuurlijk. Je hebt die website online staan en dan zijn er wat vrienden en familie die bij bestellen. En op een gegeven moment krijg je bestellingen en dan kijk je ook aan van, ken jij deze persoon? Ja. Hey, dit is wel de echte eerste klant. Dat was wel leuk. En op een gegeven moment ging dat heel hard. Zeker met corona, want mensen konden niet meer uit eten. En iedereen ging lekker thuis koken en wilde er een goed wijntje bij. Dus we hadden ineens echt 4 keer zoveel omzet als het jaar daarvoor. En ik vond het heel leuk om die website te bouwen en daarmee aan de slag te zijn. Maar ik vond het niet per se heel leuk om s'avonds nog even 20 dozen wijn in te pakken en snel te brengen.
Het hele businessstuk erachter, zeg maar, dat deel van e-commerce, dat trok je dan mee.
Ja, precies. Dus toen hadden we zoiets, wat gaan we doen? Gaan we dit nou echt verder uitbouwen? Willen we hier verder mee? Maar de marges zijn natuurlijk ook heel klein. Ja. Met die verzendkosten. Dus van, misschien moeten we het maar verkopen. Dus dat heb ik toen gedaan. En dat was ook gelijk een opstapje om een leuk bedrag aan overgehouden. Dus kon ik mijn baan opzeggen en me volledig op SiteGuru richten.
En had je SiteGuru toen al daarnaast draaien?
Ja, Ja, daar ben ik mee begonnen toen ik bij dat internetbureau in Leiden werkte bij Swiss. En daar leverden we eigenlijk iedere maand wel een website op voor een klant. En altijd bleek er iets helemaal mis te zijn op SEO-gebied. Ofwel doordat de klant de titels niet had ingevuld of technisch was er iets niet goed. En ik was daar eigenlijk de enige SEO-specialist. Dus ik dacht, ik moet een soort checklist hebben voor een nieuwe website. Dat alles afgevinkt is op SEO-gebied. Ja, ik kon wel een leuke checklist in Excel maken, maar die belandt onder in de la. Dus ik heb daar een interactief toeltje van gemaakt waarbij je de URL invult en daar een rapportje uit krijgt. En dat vond ik wel heel leuk om te bouwen. En dat met die passie voor SEO die ik inmiddels had, dacht ik, hier wil ik wel meer mee gaan doen. Dus dat is een beetje uit de hand gelopen en zijn Google vond.
Nice. En want wat waren dan de problemen die jij graag op wilde lossen met een site Google?
Ja, toch wel. Het begon vooral met de technische en content audit van een website. Dus staat alles nou op de juiste plek? Want als je een website hebt die groeit over tijd en je hebt op een gegeven moment een paar honderd of een paar duizend pagina's, is het gewoon heel lastig om daar inzicht in te krijgen. Wat er nou precies aan de hand is. Dus het begon met checken, zijn alle titels in orde? Heb je goede meta-descriptions? Is de page speed oké? Is alles indexeerbaar? Dat soort dingen. Dus gewoon eigenlijk de basics van SEO. Dat is op zich wel leuk. Alleen wat je ziet is dat mensen, zeker mensen die niet een SEO-specialist zijn, maar mensen die online marketeer zijn en daarnaast naast SEO ook paid ads moeten doen en de e-mail marketing en de socials. Ja, dan is SEO gewoon iets wat je af en toe even doet. Als je dan zo'n audit tool hebt, dan wat je dan doet, is je krijgt daar waarschijnlijk 20 punten uit die je moet fixen. En je doet de eerste 10 en je gaat weer verder met je social campagnes bijvoorbeeld. Dus om dat interessant te houden, ben ik op een gegeven moment ook Search Console data en analytics data gaan toevoegen. En dan kun je wel hele leuke analyses maken en al die data bij elkaar brengen. Dus dat, en daar ben ik nu nog steeds mee bezig.
En op hoeveel gebruikers zit je?
Ja, wel duizenden. Een paar honderd betalende gebruikers. En mensen die bijvoorbeeld via lifetime deals in het verleden wat gekocht hebben en nog steeds de tool actief gebruiken. En dat zijn deels agencies. En deels in-house marketeers. Ja. En je merkt dat mensen het vooral waarderen dat de tool gebruiksvriendelijk is. Dus die doelgroep waar ik het net over had, die online marketer, die is best wel, die wordt een soort van overwhelmed door een tool als bijvoorbeeld Ahrefs of Semrush. Als je daar binnenkomt en je ziet al die nummers en al die tabelletjes en getallen, ja, dat voor een SEO-specialist, die weet daar zijn weg in te vinden. Maar dat geldt niet voor iedereen. Wat ik met SiteGuru probeer te doen is om dat wat toegankelijker te maken. Dus iets meer iemand bij de hand nemen. En prioriteit aangeven in alle issues. Ja, van Ares krijg ik iedere week wel een mailtje dat ik ergens een alt-tag moet toevoegen. Ja, oké, leuk. Maar dat is meestal niet het allerbelangrijkste wat je moet doen op een website. En zeker als je dat combineert met data van Search Console, kun je best goede aanbevelingen doen op een automatische manier.
Dat is eigenlijk ook wat de tool dus doet.
Ja.
Aanbevelingen in plaats van checks, zeg maar.
Ja, precies. Dus het is echt het een aantal dingen. Dus ten eerste gewoon rapportage van hoe gaat het met je SEO.
Ja.
Dat is gewoon een wekelijkse update van je hebt dit zijn je nieuwe top zoekwoorden. Hier verschuift iets. Dat soort dingen. Dan ook gewoon de technische en de content kant. Dus is er nog iets te fixen aan indexatie of page titles en dat soort dingen. Gewoon de basics. Dat blijft ook wel belangrijk. En vooral waar liggen de kansen? Dus bijvoorbeeld dingen als low hanging fruit. We zien een aantal keywords waar best wel wat zoekvolume op zit. En waar je nu op een plek 8 staat in de zoekresultaten. We zien ook dat op basis van je titel en je interne links zijn nog niet optimaal. Als je dat nou eens verbetert, stel je een doel in van ik wil naar positie 3. En dan trekken we dat over tijd of dat ook de goede kant op weegt. Dus dan krijg je hele gedetailleerde tips en ook heel specifiek voor dat keyword wat voor jou belangrijk is. Om daarop te focussen en daarmee te groeien.
Cool. Hey, en hoe ziet die gemiddelde klant die SiteGuru gebruikt, ziet hij eruit?
Ja, het is een beetje een mix van in-house en agency. Dus de in-house marketer die werkt bij een bedrijf en moet daar de online marketing fixen. En een van de dingen die op zijn bordje heeft gekregen is SEO. En dat zijn niet altijd de SEO-specialisten. Nou, dat merk je ook wel aan de supportvragen die binnenkomen vaak, weet je wel. Die moet je soms wel even op weg helpen met wat is SEO precies en hoe werkt dat. En ook wel wat agencies die vaak ook de agencies die meerdere diensten aanbieden. Dus niet per se echt SEO specialisten, maar ze doen ook SEO en moeten dat voor hun klanten het liefst zo begrijpelijk mogelijk doen. En die kunnen dus ook zichzelf aanmelden en vervolgens hun klanten toevoegen. Dus dan kunnen ze samenwerken in de tool en zo een project fixen.
Hoe ben je gegroeid naar dit aantal gebruikers? Is daar nog een speciaal ding voor geweest?
Ja, dat is wel leuk. Dus vooral content. Dus ik heb op een gegeven moment wel veel artikelen over SEO geschreven.
Ja.
Achteraf was dat misschien niet de beste manier. Want ja, de meeste SEO-tools die weten dat je content nodig hebt om te ranken. En die zijn best goed in SEO. Dus ja, dan box je toch op tegen partijen als Ahrefs en SEMrush.
Dat zijn marketingmachines, hè?
Ja. Ja, die ga je niet verstaan in je eentje. Dat is een beetje het lastige. Maar uiteindelijk zie je toch wel dat je op bepaalde onderwerpen, als je daar dan een goed artikel over schrijft, wat nog een beetje onderbelicht is, dat er echt nog wel kansen liggen. Dus het is echt niet zo dat alles al beschreven is. En zeker in combinatie met een tooltje werkt dat goed. Dus als je een artikel hebt over, laten we zeggen, echt de basics, meta descriptions, hoe lang moet die zijn, wat moet erin staan. Als je daar dan ook een tooltje bij maakt, volgens mij is dat ook wel een goede manier om te ranken. Omdat mensen dan echt interactie met die pagina krijgen en gelijk nuttige resultaten. Dus dingen als no index check, ja. Pagina's titels checken, dat soort dingen. Dat krijg ik heel veel verkeer uit. En dat werkt nog steeds heel goed. En daarnaast zie je ook wel dat die software review sites zoals G2 en Capterra en dergelijke. Nou, daar hebben we gewoon echt heel veel goede reviews staan. Ja. En dat drijft ook al veel verkeer. Zorgt ook al voor autoriteit.
En als mensen dan op zo'n artikel binnenkomen, druk je ze dan een demo onder hun neus? Of gaat dat niet zo?
Ja, het formuliertje waarmee je dan kunt aanmelden. Ja. Ik vind dat altijd wel lastig. Je wilt het niet te veel pushen. Ik wil geen pop-ups en dergelijke, wat je concurrenten wel zit doen. Ik vind dat zelf gewoon heel irritant. Ja, het kan misschien werken voor je conversie, maar werkt voor mij vooral ergernis op. En ik zie dat ook gewoon als, je moet dat echt zien als top of funnel content. Dus mensen die gaan misschien voor het eerst aan de slag met SEO en die zoeken wat dingen op en die komen zo voor het eerst met je merk in aanraking. Het is ook meer branding dan echt conversiegericht, denk ik. En die komen dan misschien nog een keer bij je terug op een later moment als ze iets, als ze een tool nodig hebben.
Ja, precies. En dan neem je mee in vergelijk of zo.
Ja, precies. Dat soort dingen. Het is gewoon een hele goede manier om jezelf op de kaart te zetten.
En doe je alles nog zelf? Of heb je inmiddels een team van mensen om je in die jou helpen?
Ik heb denk 5 jaar lang alles zelf gedaan. Ik heb nu sinds een half jaar een developer erbij. Dus dat is heel prettig.
Ja.
Het is wel zo dat hij is begonnen met het herbouwen van wat ik tot nu toe gebouwd heb. Okay. Dus dat is dat is inmiddels 5 jaar oud. Wat zeg je?
Dat is nodig.
Ja, dat denk ik wel. Ja, ik ben niet de allerbeste developer. Ik zie mezelf toch een beetje als een generalist en niet een specialistische developer. Ja. En het werkt allemaal goed, maar om het weer naar een, ja, omdat het ook wat ouder is, om dat naar een nieuwe tech stack te krijgen, dacht ik, ja, ik kan dat nu allemaal zelf gaan doen. Maar dit is misschien wel een heel mooi moment om iemand in te huren die gewoon naar de bestaande code kan kijken en dat in een nieuw framework neer kan zetten. Dus dat wordt nu gebouwd en ik ben dus langzaam eigenlijk de achterkant aan het vervangen door volledig nieuwe software. Dat is heel fijn. En ik ben zelf verder ook nog wel heel druk met bouwen. En ik heb dan een aantal mensen die ik waar ik goede contacten mee heb, die ik regelmatig inhuur. Bijvoorbeeld iemand die de UX in de gaten houdt. Die voegt allerlei features toe, nieuwe rapporten. En dan wil je toch wel dat het simpel blijft in gebruik. Zeker omdat dat is precies wat de mensen verwachten van Sitebuilder, waarom ze komen. Omdat het juist zo gebruiksvriendelijk is. Dus op het moment dat het weer een beetje uit zijn jasje drijft te groeien, dan dan huur ik hem in en dan zeg ik, hey, kun jij eens kijken hoe we dit allemaal weer wat netter kunnen maken.
Nou, haal je dan feedback op bij mensen of zo? Of gaat hij er dan vanuit zo'n best practice bureau en dan kijken?
Ja, het zijn vooral die best practices. En als we dat dan live zetten, dan vaak een soort aankondiging omheen. En dan zie je wel dat het was wel bijzonder, want heel vaak lanceer je nieuwe features en dan stuur je er een nieuwsbriefje over uit en is niet super veel respons. En toen we dat nieuwe design live zetten, wat hij toen had gemaakt, heb ik echt super veel reacties gekregen van mensen die echt onder de indruk waren van hoe mooi het was en hoe prettig het werkte. Dat was wel grappig. Dat was echt goed om te zien.
Ben je met veel nieuwe features bezig nu? Of?
Ja, ik heb wel heel veel nieuwe ideeën. Een aantal dingen waar ik aan wil werken is vooral om het voor agencies makkelijker te maken om samen met klanten te werken en te rapporteren naar hun klanten. Ja, ik heb zelf ook bij een agency gewerkt en ik weet dat er heel veel tijd gaat zitten in het opleveren van wekelijkse rapportjes bijvoorbeeld. Nou, als je dat wat makkelijker kunt maken, dat kunnen wij denk ik wel bij helpen. Ook bijvoorbeeld vorige week een Google Update Report gemaakt. Waarbij we dan bij Google de recente updates ophalen. En dan kun je gewoon de update checken. En dan laten we ervoor en na resultaten zien. Dus dan zie je precies welke keywords zijn gezakt. Nou, dat is nu natuurlijk wel interessant, want er is genoeg aan de hand op het gebied van Google Update. Je ziet nu dat je op zo'n punt komt dat je heel veel data hebt van de website. Dus ik heb Search Console data, maar ook niet alleen keywords, maar ook indexatie. Je hebt die audit op die website gedaan, dus je weet welke pagina's er zijn. Je weet welke issues er zijn. En hoe meer data je hebt, hoe beter je daar rapportjes over kunt maken. En hoe nuttigere rapportjes kunt maken. Dus toen had ik ook zoiets, oké, Google Updates zijn nu al echt een heel belangrijk ding aan het worden. Ik heb al die data. Ja, we kunnen er wel een goed rapportje mee maken. Dat bijvoorbeeld ook een nieuw content report. Als ik dan wel eens Ik doe af en toe nog wel eens een SEO-projectje voor een klant. En als er dan bijvoorbeeld 20 nieuwe artikelen live gaan, en dan wil je toch in de gaten houden wat er gebeurt daarmee. Nou, ik heb dus die indexatiedata. Ik heb de Google Search Console data, de analytics data. Nou, daar kun je dan hele leuke dingen mee doen. Want dan kun je precies zien van oké, we hebben die 20 artikelen live gezet. Ze zijn wel of niet geïndexeerd. Zien we inmiddels al wat impressies komen in Google? Zien we misschien al kliks? En gebeurt er al wat op het gebied van conversie? Dus dat zijn wel, op die manier blijf ik altijd wel bezig. Want zeker als ik zelf af en toe een SEO-projectje doe, dan denk ik, oh, wacht, wel leuk om ook toe te voegen.
Het SEO-projectje heb je ook gewoon nodig, denk ik.
Dat is echt zo, ja. Dus ze noemen dat volgens mij drink your own champagne of eat your own dog food. Ja. Ik vind het allerleukst om die software te bouwen. Maar ik heb ook nog wel wat SEO-klantjes. En iedere keer als ik dan zo'n project doe en ik ben ermee bezig, dan denk ik, oh, wacht, hier kan het weer wat beter. Echt je eigen tool te gebruiken, dat is voor mij toch altijd wel heel nuttig om, de tool nog beter te maken.
Ja.
Ja, want waar haal je zelf die kennis vandaan?
Ja, ik vind Twitter toch nog steeds voor SEO wel een heel belangrijk informatiebron. Er zitten echt wel hele goede mensen die heel transparant zijn over wat ze aan het doen zijn. Zo'n Lily Ray bijvoorbeeld, die echt over Google updates hele goede analyses publiceert. De SEO Mastermind Community vind ik ook wel leuk.
Ja.
Waar Jeroen mee begonnen is.
Lekker aan het groeien ook.
Ja, wat echt leuk is. Was ook de eerste borrel gehad.
Was gezellig.
Was gezellig. Ja, dat is wel leuk. En nou, bijvoorbeeld ook evenementen als Brighton vind ik wel heel gaaf. En ik vind dat je daar ook wel ziet hoe leuk en open de SEO community is. Ik ging toen naar Brighton, naar mijn eentje ging ik daar naartoe. En ik had niet per se heel veel mensen die ik kende. Wel wat mensen die ik even wilde spreken, maar die kwam terug. En toen, maar die laatste avond hebben we met een mannetje of 60 staan borrelen daar.
Ja.
Die ken je dan inmiddels allemaal. Dus dat is wel heel leuk. En iedereen is heel erg open en vertelt van alles over zijn werk en waar die tegenaan loopt. Ik vind de SEO community in Nederland wel echt heel tof. Dat is wel een goede vibe.
Ja, ik heb ook wel eens mensen gehad die dan wat ouder waren en die bij Sirius kwamen werken en dan voor het eerst mee gingen naar events. En die andere markten of branches gewerkt hadden, die echt zoiets hadden van, wat is dit? Ja. Zo is iedereen zo open.
Superleuk.
Tegen elkaar, ja.
Ja, dat zijn ze niet gewend, hè?
Nee, absoluut niet.
Nee, ik denk dat best uniek is. Daar moet ik wel een beetje trots op zijn.
Dat denk ik ook, zeker.
Wat voor tools, je hebt natuurlijk zelf een goede SEO tool, maar wat voor tools kijk jij een beetje naar in de markt als concurrenten? Zijn dat echt die grote jongens of zijn dat ook?
Nou, ik denk het niet. Die grote jongens zijn volgens mij, die richten zich wel echt heel erg op de SEO specialist.
Ja.
Die hebben volgens mij ook niet per se de ambitie om het prijsvriendelijker en simpeler te maken.
Nee.
Ik wil daar eigenlijk juist van wegblijven. Het is niet per se nog meer data of nog meer rapportjes. Dus juist, ik wil meer inzicht te geven aan mensen en het liefst zorgen dat die mensen daar niet al te veel moeite voor doen. Ik vind Morningscore wel een interessante tool. Een Deens bedrijf. En die eigenaar woont in Amsterdam of in Haarlem woont. Zo'n leuk gast. En die doen het wel heel leuk. Het is een soort gamification waarbij je punten kunt verdienen door dingen te fixen en je rankings te verbeteren. Dat is wel eentje waar ik naar kijk. In het verleden vond ik Content King ook altijd wel een mooie Nederlandse tool waar ik een beetje tegenop keek. Nou, die zijn inmiddels overgenomen.
Maar de tool is eigenlijk nog hetzelfde, toch?
De tool is volgens mij nog wel hetzelfde, maar
ja, zeker.
Ik zie wel meer klachten voorbij komen over de tool. Ja, volgens mij wordt dat uiteindelijk geïntegreerd in de kopende tool.
Ja, conducteur is dat, toch?
Dus ik verwacht, conducteur inderdaad. Ik verwacht niet dat daar nog heel veel gaat gebeuren. Ik kijk verder vooral naar tools die gewoon super gebruiksvriendelijk zijn. En dat zijn niet per se de SEO tools. En ja, daar kan je wel veel van leren op het gebied van UX. En ook op het gebied van conversie. Hoe zorg je, dat vind ik wel, dat is niet per se SEO, maar hoewel het ook wel raakvlakken heeft. Hoe zorg je nou voor dat iemand zo'n tool gebruikt en denkt van, yes, dit ga ik morgen weer checken.
Ja, je moet ze wel actief houden.
Ja, echt mensen een soort van stickiness, heet dat. Zorgen dat mensen terug blijven komen. En ik denk omdat binnen SEO conversie ook veel belangrijker aan het worden is. Is dat voor iedereen wel interessant om daar wat meer over te weten. Ik vind het wel een leuk onderwerp.
En dat is de SEO-kennis waar ik ook nogal benieuwd naar ben. Dus hoe heb jij die development-kennis eigenlijk gemaakt?
Nou, dat heb ik echt mezelf aangeleerd. Ik denk ook dat de meeste developers die een beetje in mijn tijd zijn begonnen, toen ik met HTML begon, ja, dan was dat gewoon een manier online dingen opzoeken en
Kun je ons eens meenemen? Hoe gaat jij hebt zoiets, ik ga een tool bouwen en dan...
De fout die ik dan meestal maak is gelijk ten eerste een domeinnaam registreren.
Ja.
Zonder even na te denken over, goh, voor wie is dit eigenlijk? En hoe ga ik de marketing aanpakken? En hoe ga ik hier iets groots van maken? Ik begin altijd zo snel mogelijk met bouwen. Kun je denk ik beter niet doen. Maar dat is volgens mij wel een fout die veel developers en ondernemers maken. Dus ik, ja, zo begin ik dan. Dan begin ik vooral iets te bouwen wat ik zelf nuttig vind. En dat was natuurlijk met Siteguru ook wel heel handig. Ik was de SEO-specialist binnen dat bedrijf. Ja, dus ik kon gewoon een tool bouwen waar ik zelf blij van werd. En dan weet je precies waar je behoefte aan hebt. Dat maakt het wel heel makkelijk. Als ik een tool zou moeten bouwen voor artsen of buschauffeurs of whatever. Ja, geen idee hoe die werken. Dat lijkt me heel moeilijk. Maar als je zelf die tool iedere dag gebruikt, ja, dan kun je heel snel itereren. Dan kun je ook zien, oké, dit werkt wel, dit werkt niet. Ik zou nu deze data eigenlijk willen weten. Dus zo ben ik begonnen. Ja, eigenlijk doe ik dat nog steeds. Want als ik af en toe een SEO-projectje meepak, dan leer ik weer nieuwe dingen.
Maar je zegt beginnen met bouwen. Waar bouw je dan in bijvoorbeeld? En ook dat, hoe bepaal je überhaupt waarin ga je dan zo'n tool bouwen? Wat voor framework?
Ja, ik gebruik PHP. Dus dan kom je, of tegenwoordig is dat allemaal Laravel. Het leidende framework. En ik heb dat ooit mezelf aangeleerd. En toen ik bij dat internetbureau in Leiden ging werken, had ik allemaal hele slimme developers om me heen die veel beter waren dan ik. Ja. Dus daar heb ik ook wel een hoop van geleerd. Maar ja, wat ik al zei net, ik ben echt niet de beste developer. Maar ik kan wel alles bouwen, zeg maar. Er zijn niet heel veel dingen, dat zullen de meeste developers hebben, van wat gewoon niet kan. Uiteindelijk, als je maar blijft proberen, dan krijg je alles wel voor elkaar. Dat is wel heel cool. En dat is ook wel wat ik echt heel leuk daaraan vind. Om als developer zijn, dan kun je gewoon iets maken wat er eerst niet was. Je kunt gewoon
creëren.
Ja, je kunt echt gaan creëren. En dat is wel, dat vind ik wel heel tof.
Want heb je tips voor andere mensen die luisteren en die zoiets hebben van, ja, ik wil ook mijn tool wel bouwen, maar ja, ik heb eigenlijk geen idee hoe ik daarmee moet starten?
Ja, je moet gewoon beginnen. Het klinkt misschien heel makkelijk, maar ja. er is echt superveel info online beschikbaar.
Maar heb je goede plekken waar die info te vinden is die je kunt delen?
Ja, het is meestal, ga gewoon even bedenken, wat wil je nou bouwen? Kijk naar wat concurrenten, bestaat er al zoiets? Bedenk voor jezelf, okay, hoe wil ik dan anders zijn dan die concurrenten? Wat gaat mijn tool anders doen dan wat er al bestaat? Want er is al heel veel natuurlijk. En ga gewoon beginnen. Je zult dan iedere keer tegen problemen aanlopen. En dan is het meestal toch een kwestie van googlen. En dan komt daar weer een antwoord op. Deze is echt zo bizar veel informatie beschikbaar online. En
dat is gewoon Stack Overflow.
Stack Overflow is wel een hele belangrijke. En nu, ja, het is natuurlijk allemaal AI tegenwoordig.
Ja, houd je zelf ook veel AI bij het coderen?
Ja, je hebt die GitHub Copilot. Dat is zo'n plugin voor je, ja, voor de editor. Het mooie van programmeertaal is natuurlijk dat het heel gestructureerd is. En daar kan AI heel goed mee overweg. Die kan heel goed voorspellen van, oh, als jij nu dit hebt getypt en ik kijk naar de rest van jouw codebase, dan wil je nu waarschijnlijk dit gaan typen. Dus dat aanvullen, dat is echt supergoed.
Ja.
En ook als je ziet hoe goed ChatGPT is, als ik gewoon een programmeervraagstuk voorleg, van dit is mijn code, ik had verwacht dat dit eruit kwam, maar ik krijg dit, kun je dit voor me fixen? En nou, dan krijg je gewoon de juiste code. En dat is echt...
Ja, het is echt bizar. Hè? Ja, je ging vorige week even een appscript maken voor een Google Spreadsheet. Ik had 1500 bedrijven en daar wou ik gepersonaliseerde e-mails naar maken, waarbij ze de website checkten. Ja, en dan laat ChatGPT cijfer, krijg je, en dan voer je alles in, krijg je foutmelding, screenshot weer terug. Dan moet je het zo doen. Ja, het is echt bizar hoe snel dat hier het werkt. Maar ook gewoon echt screenshotje, foutmelding. En
ja, daardoor denk ik ook, in deze tijd is het gewoon bijna voor iedereen mogelijk om iets te bouwen. Je hoeft echt niet meer heel technisch te zijn. En ik denk sowieso dat het voor een SEO-specialist heel goed is om een keer iets zelf te bouwen. Of dat nou een tool is, dat is misschien wel net iets ingewikkelder. Maar zelf een websiteje bouwen, kijken wat dat doet. En daar gewoon alle vrijheid in hebben om los te kunnen gaan. Zonder dat je gelijk al met KPI's moet gaan werken. En allerlei commissies door moet op je contentlijst te krijgen. Als je gewoon zelf iets hebt waar je mee aan de slag kan over iets wat jij leuk vindt. En je kijkt of je dat kunt laten ranken. Dat vind ik wel echt heel leerzaam als SEO. Dat zou ik echt iedereen aanraden.
Ja. Hey, en heb je ook al AI geïntegreerd in je tooling?
Ja, we hebben nu het genereren van titels en meta-descriptions. Dus,
cool.
Dat werkt echt heel makkelijk. Dus je klikt op een knop en dit was je meta-description. En dit is waarschijnlijk een betere met de juiste keywords erin en de juiste lengte. Dat werkt al goed. En ik ben nu een beetje aan het spelen met, kun je ChatGPT nu ook gebruiken om al echt aanbevelingen te doen? Dus kun je met de SEO to-do list die we hebben, van oké, dit zijn je issues, dit zijn je belangrijke keywords, kun je nu al iets zeggen over, ja, wat zou mijn volgende stap moeten zijn? Of waar zou ik nu mee aan de slag moeten? Dus dat is, ja, dat is wel moeilijker. Daar heb je natuurlijk tot nu toe wel echt een soort menselijke touch bij doen.
Ja, lijkt me wel ingewikkeld inderdaad.
Ja, maar het is wel leuk om daar om het op die manier wat persoonlijker en relevanter voor je bezoeker te maken. Dat gebruik ik wel heel veel. En ik verwacht dat daar echt wel meer van gaat komen. Je ziet ook dat alle nieuwe tools die nu gelanceerd worden, die hebben allemaal AI in de AI-staal, volgens mij.
Ja, precies. Ja, ja. Hey, en waar denk je dat het heen gaat, zeg maar? Dus het is nu natuurlijk ontzettend hard gegroeid. Dan begin het vanaf iets wat eigenlijk een soort hobby site project was. Maar waar denk je dat het heen gaat? Wat is je doel?
Nou, ik wil vooral dat meer mensen het gaan gebruiken. Want wat ik al zei, ik richt me echt op online marketers die niet per se SEO-specialist zijn. Daar zijn er superveel van in de wereld. Ja. Ik denk dat heel veel mensen iets aan die tool hebben. Ja, ik heb een aantal ideeën waarmee ik de app nog beter kan maken. Mensen er nog meer info uit kunnen halen. En dan blijven ze wel terugkomen, denk ik. En dan moet ik me ook wel gaan richten op wat meer marketing, wat meer naamsbekendheid. Dat is toch iets wat ik... Ja, dat is misschien een beetje de developer in mij. Die fout maken, denk ik, veel developers. Je gaat eerder nieuwe features toevoegen dan een keer wat dingen op social zetten of nadenken over hoe je een groter publiek kan bereiken.
Ja.
Dus daar heb ik ook wel wat extra aandacht voor nodig.
Ja, kijk, als je het andersom zou hebben en de marketing geen development in zou hebben, dan zou je gewoon iets heel groots maken wat crappy is.
Ja, dus
dat is de andere kant.
Ja, wat dat betreft moet je wel veelzijdig zijn.
En heb je dan ook heel veel gebruikers uit andere landen?
Ja, het is echt wereldwijd.
Ja?
Dus het is vooral Amerika.
Okay.
Ook wel relatief veel Nederlanders, maar we zijn natuurlijk een klein landje.
Ja.
Het is echt van over de hele wereld. Dus dat is qua support ook wel. Als ik 's ochtends wakker word, dan liggen de meestal weer wat vragen uit Australië, Nieuw-Zeeland en India. En als ik 's avonds op de bank zit, dan komen de Amerikanen met wat vragen. Dat is wel grappig. Dat is ook wel heel leuk om te zien hoe dat werkt.
Support doe je ook allemaal nog zelf?
Ja, doe ik nu allemaal nog zelf. Is ook wel, uiteindelijk wil ik daar misschien wel een keer wat hulp bij hebben. Maar het is ook wel heel fijn, omdat je ziet waar mensen tegenaan lopen en... soms hebben mensen vragen en dan is er echt iets kapot of iets klopt niet. Maar veel vaker hebben ze een vraag over iets wat blijkbaar niet helemaal duidelijk is. En als ik dat nu zou uitbesteden aan iemand die voor mij de support zou gaan doen, dan zou ik denk ik heel veel belangrijke input missen.
Ja.
Op die manier heb je echt heel veel gesprekken met klanten. En wat je ook wel veel ziet is dat mensen echt met SEO-vragen komen. Hoe lang moet mijn titel dan zijn? Of waarom is deze pagina niet geïndexeerd? Ik vind het altijd wel leuk om daarbij te helpen. Maar op een gegeven moment moet ik daar misschien ook wel een beetje vanaf. We helpen je om de issues te identificeren. En we hebben artikelen over hoe je die dan kunt fixen. Maar ik ga het niet voor je doen.
Het kost veel tijd, toch?
Ja, precies.
Als straks 3 keer zo groot is, dan
is dat misschien niet voltaan. Maar ik vind het ook wel heel leuk om mensen die dan met zo'n projectje bezig zijn te helpen. En even mee te kijken.
Ja, yeah. Oké.
Okay. Leg je ook ergens de grens als je merkt van deze persoon heeft gewoon echt geen verstand van SEO en ik moet hem eigenlijk les gaan, dat lijkt me best wel lastig.
Ja, maar daar hebben we gelukkig heel veel artikelen voor, dus ik kan iemand altijd wel verwijzen naar, we hebben een SEO Academy met echt tientallen artikelen, helemaal vanaf de basis. Dus dan zeg ik wel van kijk hier, dit is misschien een goed startpunt, lees even wat artikelen door en kom dan maar eerst terug als je wat vragen hebt.
Beetje wat soms op Mastermind ook gebeurt.
Ja, precies. Ja. Kijk, er is zoveel informatie beschikbaar online, ook voor SEO. Eerst even zelf zoeken, dat helpt vaak wel.
Ik ben ook nog wel benieuwd, die internationale klant, is dat gewoon door content ook dan in het Engels te lanceren? Of heb je ook nog bijvoorbeeld andere talen of specifieke strategieën gehad om bijvoorbeeld Amerikanen of mensen vanuit andere plekken in de wereld te bereiken?
Nee, eigenlijk niet. De content die ik heb is allemaal in het Engels. Dus dat zorgt sowieso voor een heel groot bereik natuurlijk. De tool zelf is volledig in het Engels. En we hebben ook geen andere talen. Ik heb wel eens iets geprobeerd om in het Nederlands wat artikelen te schrijven. Ik ben niet echt mee doorgegaan. Ik wil voor mezelf nog wel een soort experimentje doen met wat als ik ChatGPT nou 50 artikelen laat vertalen van het Engels naar het Nederlands. Nou, spreek ik zelf aardig Nederlands, dus dan kan ik misschien even checken of dat een beetje klopt. Hoe snel zie je daar dan een resultaat van? Dat vind ik nog wel een leuk experimentje. Maar het Nederlands is natuurlijk wel heel klein, dus dat blijft een kleine doelgroep.
Ja.
En verder, je ziet toch dat het een hele internationale markt is wat dat betreft. Dus er zijn niet echt landsgrenzen waar je rekening mee moet houden, anders dan de taal. Ik krijg vaak wel vragen van weer vooral mensen uit Spanje, Frankrijk, Duitsland. Van is de tool ook beschikbaar in mijn taal?
Ja.
Niet eens zozeer omdat die mensen dat zelf graag willen, maar voor hun klanten. Maar ja, dat is wat ik al zei, ik bouw dit alleen. Ik heb nu dan hulp van één developer. Alles vertalen, dat is nu even niet mijn prioriteit. Ik denk echt dat de meeste SEO-specialisten, of er zijn in ieder geval genoeg SEO-specialisten die goed Engels praten en genoeg online marketeers die goed Engels praten, die je kan bereiken met de tool. Dat vertalen komt nog wel een keer.
Wat vertaal zou je er dan naast zetten als je dat wel zou gaan doen? Chinees, want dat is toch een grote markt, toch?
Ja, dat is een hele grote markt, maar ik weet niet of, voor mij kijken die heel anders naar SEO. Daar zijn volgens mij ook gewoon websites minder belangrijk. Ik denk dat wij in Europa en ook in Amerika, dat iedereen heeft een website. Dat is volgens mij ook niet overal zo.
Nee.
Hier heeft iedere lokale bakker een prima website. En dat is best wel uniek volgens mij. Ik geloof niet dat overal ter wereld dat zo werkt. Plus dat ze natuurlijk ook andere zoekmachines gebruiken.
Ja.
In een aantal landen. En ja, wij richten ons wel heel erg op Google, zeker met de Search Console data. Dus dan is denk ik Spaans de grootste taal, hè, daarna.
Ja, precies. Ja, dan koffie je best wel veel mee.
Ja.
En heb je ook nog, kun je ook Bing koppelen bijvoorbeeld?
Nee, nog niet. Dat is, Bing is natuurlijk gewoon heel klein.
Ja.
En wat je ook vaak ziet is dat de resultaten niet per se heel anders zijn. Ik vind Bing Webmaster Tools best wel grappig. Om eens
ja, dat is wel leuk, leuk om te zien, hè?
Ja. Ja. Maar het is nou niet dat je denkt, ik zie hele nieuwe inzichten.
Nee.
Meestal als je Google gebruikt, Search Console data, heb je wel een goed beeld. En om dan ook nog eens Bing te gaan koppelen, dat is op zich wel jammer. Ik denk dat het best wel goed zou zijn voor SEO, maar ook voor de rest van de wereld, als we wat meer concurrentie hadden. Nou, volgens mij is vandaag de dag dat OpenAI bekend gaat maken dat ze iets met een zoekmachine gaan doen.
Ja, dat is een beetje de geruchten. Hè? Dus,
ja. Vandaag
is iets waar je voor kan aanmelden. Een soort update event.
Ja.
En morgen
is morgen.
Dus dit is best wel een spannende week.
Het zijn leuke tijden.
Ja, er gebeurt echt heel veel. En ik ben wel eens heel benieuwd waar dat naartoe gaat. Je hoort natuurlijk al 20 jaar dat SEO dood is.
Ja.
Nee, dat is het nog steeds niet. Maar je ziet wel dat er heel veel verandert. En ik vind dat wel heel grappig. Ik vind ook wel dat volgens mij Google bestaat iets van 25 jaar. En volgens mij zijn 25 jaar lang die zoekresultaten alleen maar beter geworden.
Ja.
En zie je dat met de laatste updates een beetje veranderen. En
ja.
Dus echt heel veel kritiek op de recente updates, waarbij echt hele goede content bijna verdwijnt uit de resultaten. Specialisten die het verliezen van grote merken.
En van Reddit en Quora.
En Reddit en Quora inderdaad. Dat is best wel jammer. Maar het is ook wel interessant om te zien van, oké, kan Google het niet meer aan? Kunnen ze al die AI-gegenereerde content, kunnen ze daar niet meer onderscheid in maken? Dus wat dat betreft denk ik dat het voor SEO wel hele interessante tijden zijn. Zeker als er ook wat concurrentie komt.
Als je een soort toekomstbril opdoet, hè, waar denk je dan, even zonder die SEO is dood, die horen natuurlijk te vaak, maar waar denk je dan dat het over 5 jaar staat?
Ik denk dat je als SEO veel breder moet gaan kijken. Het gaat straks echt niet meer over content, linkjes en techniek. Je zult ook veel meer aan de slag moeten gaan met branding. En ik denk sowieso dat als SEO is het al heel nuttig om veel meer te snappen van mijn klant, waar verdient hij nou zijn geld mee? Dat soort dingen. Ik denk dat je veel breder moet gaan kijken. Dus je bent onderdeel van de marketingmix. En je zult ook iets moeten snappen van al die andere onderdelen van die mix. Je zal minder in isolatie kunnen werken, denk ik, dan sommige mensen tot nu toe gedaan hebben. Echt een rapportje opleveren met dit zijn de 20 punten die jij moet gaan doen als klant. Ja, dat werkt echt niet meer. Je moet veel beter de business doen.
Het sloeg sowieso eigenlijk al nergens op, toch?
Nee, maar ik heb nog niet zo heel lang geleden wel bij klanten gezeten die dan van hele grote internationale SEO-partijen een rapportje kregen. En dan kon ik gewoon zien, dit is gewoon een exportje aan SEMrush.
Ja, precies. Ja.
Betaald. Dus dat gebeurt echt nog wel. En je moet echt gaan focussen op wat is nou belangrijk voor die klant en waar kan die zich onderscheiden. Ja, dan moet je die klant ook gewoon goed snappen.
Ja.
Dus zie jij na die laatste updates ook bepaalde patronen van dit soort type sites die worden gewoon...
Je ziet natuurlijk wel dat de zogenaamde expert review sites hard worden afgestraft. En het grappige is dat die categorie dat bestaat vooral uit websites die totaal geen expert zijn. Ja, gewoon reviews schrijven over producten die je zelf nog nooit gezien hebt. En daar een affiliate linkje bij zetten. Dat wordt keihard afgestraft. En ja, dat is volgens mij hartstikke goed. Want uiteindelijk zit niemand op die content te wachten. Maar wat je ook wel ziet is dat soortgelijke partijen, maar die wel goede content schrijven. Dus volgens mij was er pas een artikel over air purifiers.
Ja.
Dus die luchtfilters. En het is een website die niks anders doet dan al die dingen kopen en testen. En daar hele goede artikelen over schrijven. En die verdwenen toch helemaal uit de rankings.
Ja.
Dus daar zie je denk ik wel aan dat Google moeite heeft om te zien van oké, wat is nou een affiliate websiteje met content die gewoon nergens op slaat, wat die product helemaal niet getest hebben. En wat is nou wel echt goed? Dat kunnen ze moeilijk maken. En volgens mij de veilige stap die ze dan doen is om maar naar grote merken te gaan verwijzen.
Ja.
Maar ja, dat is natuurlijk wel jammer voor partijen die wel hele goede content hebben geschreven.
Dus je brand belangrijker dan iets eigenlijk?
Ja, dat denk ik. Kant gaat het wel echt vol.
Ja, dat is jammer. Ja,
ja. Dus het is jammer. Tegelijkertijd zie je ook wel heel veel mensen een soort van verbolgen reageren op dat ze bezoekers kwijt zijn. Ja, het is organisch verkeer. Daar heb je geen recht op of zo.
Nee.
Je stond misschien op plek 1 of 2 in Google. Dat is een soort van geleend. Ja, Google bepaalt uiteindelijk waar dat verkeer naartoe gaat. En ja, die verontwaardiging is een beetje misplaatst, denk ik. Soms heb je ook gewoon een website waarvan ik denk, ja, je moet blij zijn dat je hier zo lang mee gerankt hebt. Daar hoorde je helemaal niet te staan. Maar er zijn zeker bij de laatste updates wel heel veel gevallen waarvan ik denk, ja, oké, Je hebt echt hele goede content. En je bent nu een soort van verdwenen. En wat ervoor is teruggekomen is veel slechter. Dus ja, het wordt heel spannend om te zien wat Google daarmee gaat doen.
Uiteindelijk dansen
we gewoon toch? Ja, daar ben ik het wel mee eens. Je ziet gewoon best wel partijen verdwijnen. Dat je denkt van nou, gewoon alles goed voor elkaar. Ja. Ook Google Eats, goede content, unieke content. En als je dan ziet wat er soms weer terugkomt inderdaad. Dat je wel denkt van ja, waar zijn ze dan mee bezig?
Ja, ja, dat is wel iets nieuws vind ik. Je hebt natuurlijk wel vaker met updates dat ze dan de plank deels misloegen. Dat er heel veel veranderde. En dat een maand later een deel daarvan weer werd teruggedraaid. Dat het allemaal weer op zijn plekje kwam. Maar nu zie je voor het eerst dat het lijkt alsof ze het niet aan kunnen.
We hebben net wat je zegt. Je hebt geen recht om daar te staan. Hè? Dat is gewoon wat het is. Dus ja. Dan kun je wel hoog of laag springen. Maar...
En dat is volgens mij precies waarom je breder moet kijken dan alleen SEO.
Ja.
Je kunt dat gewoon op ieder moment kwijtraken. Terecht of onterecht. Ja, het is heel vervelend als jij betere content hebt en dat die nu niet meer rankt. Maar ja, het is wel zo.
Ja.
Dus dat zul je toch moeten gaan veranderen.
Ja, in mijn optiek moet je altijd zorgen dat je gewoon een goede kanaalmix hebt.
Ja, ja.
Te afhankelijk wordt van één kanaal, of het nou SEO is. Of ik zie ook nog steeds partijen die 70-80% via PPC.
Ja, dat is dan leuk dat.
Ja, en dan hoor ik ook veel klaagzangen op het moment dat CPC's allemaal zo hoog lopen.
Goede mix heb je nodig.
Ja, goede mix. En
niet te veel afhankelijkheid.
Als je geen goede mix hebt en je hebt 80% organisch verkeer en je wordt de update geraakt, dan heb je volgens mij ook niet het beste businessmodel gekozen. Als je zo afhankelijk bent van één kanaal,
100%
van je traffic ben je kwijt.
Maar wat je ziet is dat het natuurlijk wel heel lang gewerkt heeft.
Ja, dat is waar. Soort luxe.
Ja, er waren van die review sites die stonden heel lang bovenaan.
Ja.
En met niet hele goede content. Dan konden daar toch wel heel veel geld mee verdienen.
Ja, kon je, ja.
Dat is nu
behoorlijk goed geld mee verdienen.
Ja, ja, dus wat dat betreft zijn het wel hele interessante tijden. Google die het moeilijk lijkt te hebben. Google die ook bezig is met AI. Wat gaat daar precies voor komen? ChatGPT die misschien met een zoekmachine gaat komen. Dus ik denk dat we ons als SEO's nog niet hoeven te vervelen.
Goede concurrent voor Google daarnaast. Als dat ChatGPT is met een zoekmachine, dat zou wel geniaal zijn.
Ja.
Toch?
Ja, dat denk ik wel.
En ik denk een beetje concurrentie, dat absoluut niet verkeerd is.
Goed.
Dat het monopolie wat Google op het moment heeft, dat echt ongezond is.
Ja, is niet goed.
Maar de vraag is natuurlijk wel of dat kliks gaat opleveren. Wat je bij Google ziet, is dat de CTR al jaren terugloopt. Zij zijn natuurlijk steeds meer, de team blauwe lintjes die zijn verdwenen. En dus ze gaan steeds zelf meer antwoord geven op een vraag.
Ja,
dat
no-click searches neemt enorm
toe. Ja, precies. En ja. Ik vermoed dat als ChatGPT ook met een zoekmachine komt, dat niet veel beter zal worden. Want als je kijkt wat zij nu doen met bronverwijzingen, die zijn er amper.
Ja.
En als die er al zijn, is het ook echt een bronverwijzing waar niemand op klikt. En Google is nog wel voor een heel groot deel bezig om jou door te sturen naar een website.
Ja.
En nu is wat daarvan overblijft als dat meer AI gedreven gaat worden.
Ja, nou, kijk, uiteindelijk zal conversie voor een groot deel natuurlijk nog wel plaats moeten vinden.
Ja.
Op die platformen. En dat is misschien nu al een beetje een handicap van ChatGPT. Ja, die gaan jou niet helpen. Wat voor das.
Zit geen e-commerce in.
Waar jij je aan kunt melden bij een hypotheekverstrekker. Of een autoverzekering of wat dan ook.
Ja, en dus, daarin zie je...
Kijk, uiteindelijk Google zou misschien een stap richting ChatGPT moeten maken als ze die strijd willen winnen. Maar als ChatGPT OpenAI serieus mee wil doen in die battle met Google, dan zullen zij ook een stap richting Google moeten maken.
Maar de dingen die je noemt zijn toch vooral als maar de bottom of funnel.
Ja, nou, dat
searches.
Kijk, ik denk de bovenkant van die funnel, informatieve queries, dat de komende jaren gewoon steeds minder gaat worden.
Ja.
En want Google kan je ook gewoon steeds beter vertellen hoe jij je pasta moet koken en je schoenen moet onderhouden. En daarvoor hoef je niet meer naar die informatieve blogs te gaan.
Klopt. De vraag is dan wel van waar wel die conversie is. Hoe belangrijk wordt daarin dan het merk? Kun je daar als kleine partij dan nog in meekomen? Dus ja, dat zijn wel spannende dingen.
Ja, ik denk het uiteindelijk wel. Hoor. Ik bedoel, het is een large language model, ChatGPT. Als je een bepaalde vraag stelt waar een beetje interpretatie of iets in moet, dan weet je nooit of het klopt.
Nee, precies.
Bij bepaalde onderwerpen wil je zeker weten dat het klopt. Dus dan is de waarheid best wel belangrijk.
Ja, ook op een veel simpeler niveau. Ik gebruik dus ChatGPT om meta descriptions en page titles te genereren.
Ja.
En wij zien ChatGPT dan als iets super slims.
Ja.
Maar hele basic dingen als zorg dat de titel tussen de 50 en 70 karakters is. Nou, dat kan hij niet.
Nee.
Dus we komen heel vaak titels van 100 karakters uitrollen.
Ja,
ja, dat is ja. wel, dat is wel gek. Maar we moeten natuurlijk ook goed snappen wat de kwaliteiten van die titel zijn. En
ja.
dat is eigenlijk het voorspellen van tekst. Wat is de meest logische set aan woorden die hierna komt? En
precies.
zo bouwen ze een verhaal op. Het ja, rekenen. Daar zijn ze niet goed in.
Nee. Exact.
En dan heb je natuurlijk nog de copyright issues. En ik zag deze week Lily Ray had volgens mij een paar fantastische voorbeelden uitgezocht. Waarbij Google Gemini ook echt compleet verkeerd
adviseert.
Oh, dat ging over nierstenen. Ja. Van, nou ja, als je last van nierstenen had, moest je vooral maar een behoorlijke hoeveelheid water drinken. En dan kwamen ze er vanzelf wel uit. Ja,
zo echt die jonge live content.
Ja,
ja ik denk... Dat er heel veel advocaten heel erg vergeld hier aan ja. gaan verdienen. Want,
dat is
copyright ja. issues, verkeerd adviseren.
Ik las ook wat
mensen die doodgaan doordat ja. ze adviezen opvolgen vanuit dit soort tooling.
Ja, ik las ook van de week wat ophef over OpenAI had Reddit aangeklaagd omdat ze het logootje ergens hadden geplaatst. En dat was een copyright infringement. En iedereen reageerde daarop met van, wat? Jullie hebben het hele internet opgeslurpt.
Ja.
En je hebt daar je businessmodel van gemaakt. En je gaat nu zitten zeuren over een logootje wat gebruikt wordt. Hoe durf je?
Ja, dat is, het is bizar. Maar in ieder geval interessante tijden. En het gaat allemaal razend snel. Dus hey, we zijn... bijna aan het einde van deze podcast aangekomen. En dan vragen we ook altijd even naar de grootste SEO fuck-up. Dus is het bij jou alles helemaal misgegaan?
Het is niet een soort mega fuck-up waar alles misging. Wel heel veel kleine fuck-upjes. Ik kan wel één keer herinneren dat we een website voor een klant hadden gemaakt. Dat was door een externe developer gebouwd en dat moest even snel. Ze wilden heel snel met content aan de slag. En dat was in zo'n JavaScript framework gebouwd. Nou, er was geen sitemap. En op het moment dat Google die pagina wilde crawlen, dan kwam er gewoon helemaal niks. Behalve een HTML tag. Dat is wel een fuck-up dat we dat niet eerder gezien hadden. Want daar gebeurde gewoon, ja, er is heel veel content geïnvesteerd. En
ja, er gebeurt dan niks mee.
Helemaal niks. Dus dat vond ik wel als project zijnde hadden we dat
ja.
wel. Dat is wel een fuck-up. Verder heb ik pas nog een deel van mijn database verwijderd, waardoor allemaal artikelen offline waren.
Oh, dat is ook wel...
Ja, genoeg. Maar nooit dat het te lang duurde voordat ik erachter kwam. En nou, dat is natuurlijk een CO2-tool.
Ja, kijk.
Nice.
Ja, zo kun je ook weer je eigen fouten natuurlijk, je eigen tooling.
Ja, misschien moet je het ook zo zien. Dat als je dan nooit een goede fuck-up hebt gehad, dan probeer je misschien niet genoeg experimenteren.
So. Move fast, break things.
Ja.
Hey, bedankt dat je het gast wilde zijn.
Maar,
thanks voor de komst.
Dankjewel.